interne keuken.
Dag Bart Aerts. Collega, VRT-collega, je werkt voor Canvas. Je hebt een documentaire reeks gemaakt. Die begint vanavond, Koen. Dat is wel op tijd, hè? Ah ja, ik wil niks zeggen.
Begin pas 24 februari.
Ah, is dat? Maar helemaal goed.
Ja, nee.
Ja, ik dacht dat vanavond was.
24 februari.
Cor Diplomatiek heet hij. Het gaat over de diplomaten. Ja. Belgische diplomaten. Er hoort ook een boek bij dat ik gelezen heb achter de schermen van de Belgische diplomatie. Wat doet een diplomaat? Het antwoord is heel simpel. Dat weten wij niet. Want diplomaten zijn discreet, per definitie. Ja, toch, hè?
Dat dacht ik ook, en dat is ook zo voor een groot deel. Maar tot mijn verbazing, toen ik begon aan dit project, heb ik wel kunnen vaststellen dat er een zekere openheid is. Heel vaak kreeg ik als antwoord, waarom hebt u dit nog nooit verteld? Omdat het mij nog nooit gevraagd is.
Of ik zou denken dat journalisten al lang geprobeerd hadden van, jongens, vertel eens wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En dat die diplomaat zegt, oh, sorry. Maar, iets mee te maken.
Ja, ze zeggen altijd van diplomaten dat zij twee keer nadenken om iets te zeggen, om dan besluiten te zwijgen. Dat is natuurlijk een van die vele clichés.
Ja.
En die clichés zijn ergens op gebaseerd, maar blijken ook vaak altijd wel enige nuance te hebben. Dus diplomaten zijn echt wel bereid, omdat zij al die jaren ook in die discretie achter de schermen hebben gewerkt, om eens een verhaal te doen.
Die willen ook eens erkenning. Voilà. Ja, dit is wat we doen. En ja, wat doet een diplomaat?
Wel, dat is heel divers. Het boek begint met een anekdote over de begrafenis van koning Boudewijn, waar eigenlijk niet alleen heel veel mensen een laatste groet zijn gaan brengen, we kennen allemaal die beelden nog wel, maar waar ook ontzettend veel staatshoofden en regeringsleiders naartoe zijn gekomen. Ja. En dat kwam natuurlijk omdat koning Boudewijn heel populair was,
lange
ook bij zijn collega's.
Was, ja.
Maar de reden waarom er meer dan 100 van die hoogwaardigheidsbekleders naar Brussel zijn gekomen voor die begrafenis, was omdat we net met een heel grote club diplomaten samen zaten in Brussel. Namelijk, België was op dat moment voorzitter van de Europese Unie, die net was opgericht in het jaar daarvoor, in 92. En dus waren er heel veel diplomaten in Brussel samen.
Ja, ja.
En waren er ambassades die versterkt waren. En iedereen is daar in actie geschoten. En in een mum van tijd hebben zij die meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders een uitnodiging gestuurd van, kijk, kom naar die begrafenis. Dat is eigenlijk een G20 maal 5. Dat is eigenlijk een logistiek wonder dat dat toen gelukt is.
Dus dat is een soort netwerkmachine die in gang is geschoten.
Voilà. En dat kunnen zij. Zij kunnen netwerken. Zij kunnen op een ontzettend efficiënte manier dat soort dingen organiseren. Dat vond ik een mooi verhaal. Dat illustreerde dat diplomaten dingen doen die we niet altijd vermoeden. Want ze doen natuurlijk ook nog veel andere zaken, zoals België in het buitenland helpen die bijvoorbeeld hun identiteitspapieren verloren zijn. Dan ga je naar een ambassade.
Dat is dus nu wel heel praktisch, hè?
Dat is heel praktisch, maar dat hoort er ook wel bij.
Maar het zijn zo, het basisidee is, het zijn vertegenwoordigers van een land, van ander land, en die komen dan bij jou om contacten te leggen. En je mag die niet doodslaan.
Voilà.
Basically, toch?
Dus zij zijn altijd vredelievend. Ja. Ja, dat is toch een beetje de bedoeling. Ja, zij zijn er om oorlog te vermijden, zal ik maar zeggen. Als je dat in een groter
In je boek zeg je ook ergens waar het woord diplomatie vandaan komt. Hè? Dat vond ik wel een hele mooie.
Dat is dubbel plooien. Dat is eigenlijk een document.
In het Grieks.
Ja, diplos. Ja. Dus een dubbel geplooid document. Daar komt het eigenlijk vandaan. Dus het gaat over boodschappen overbrengen. Het gaat over belangen verdedigen. Het gaat vaak over belangen die dan in conflict komen. Diplomaten moeten dat dan gaan oplossen. Dus het zijn meester probleemoplossers, zijn meester onderhandelaars. In stilte op de achtergrond, vaak om dan de politici die dan op het voorplan staan te voeden. Ja. En dat is eigenlijk wat zij doen. En dat heb ik geprobeerd om dat voor televisie ook tastbaar en zichtbaar te maken.
Cliché, dat het zo'n beetje ritselaars achter de schermen zijn. Half hypocriet, half...
Daar worstelen ze mee met die beeld.
En daarom wilden ze tonen. Ja, die onschendbaarheid, dat is ook iets wonderlijks. Hè? Je mag daar dus geen vinger naar uitsteken naar een diplomaat.
Nee, en ze profiteren daar soms wel van. Het is ook weer een van die clichés, maar François Roux, die nu intussen kabinetchef is...
Heb je gevraagd of ze parkeerboetes betalen?
Voilà, maar die vertelt het verhaal als hij in New York op post was, dat hij zocht naar een appartement. En dat is vreselijk moeilijk, want de regel daar is no pets, no diplomats. Want diplomaten durven wel eens hun facturen niet betalen en dus ook hun huur niet. En dus,
dat zijn slechte huurders.
Ja, voilà.
Ja. Goed, en ze zijn natuurlijk ook onschendbaar.
Niet allemaal zo. Wel, dat is ontzettend moeilijk om dan als eigenaar... dat is sowieso moeilijk om een huurder die niet betaalt, maar bij een diplomaat, die is weg na een bepaalde periode. En Dus, maar opnieuw, het is een cliché. Niet iedere diplomaat is iemand die zijn facturen niet betaalt.
Ja, okay. Ze hebben een hard leven, diplomaten. Wat hen bedreigt is protocol, alcohol en cholesterol, heb ik uit je boek.
Dat is voor straks wel niet.
Ja, nee, maar, straks gaan we het over alcohol hebben. Maar het is wel waar. Het cliché, ze zeggen het zelf. Van onze familie denkt ook dat wij niet anders doen dan recepties afschuimen om contacten te leggen en vriendjes te maken.
Wel, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik ga het toch doen. Er is al een kleine rel ontstaan binnen het diplomatiek korps nog voor de
over
reeks op antenne.
Over dat citaat in jouw reeks?
Nee, de trailer is verspreid geraakt, omdat zij die zelf ook graag wilde delen. Dus voilà. En een aantal diplomaten zag die trailer waar we een beetje spelen met die cliché-diplomatiek. Mm-hmm. Eten, recepties, drank, champagne enzovoort. Ja. En ze hielden hun hart vast, want ze dachten, Canvas gaat nu dat beeld nu nog eens bevestigen. Ja. Het is zoals Frans van Dalen en Etienne Davignon zeggen, van die recepties zijn er uiteraard, maar ze dienen wel tot iets. Je ziet die pracht en die praal, maar die dient ook tot iets. Het is een manier om mensen te leren kennen. Het is netwerken, het is tussen pot en pint een afspraak maken voor een volgende keer om elkaar te ontmoeten enzovoort. Dus zij gebruiken dat echt als een instrument. Ik heb ook een 20-tal diplomaten en politici, een 10-tal politici geïnterviewd in het Egmondpaleis, dat eigenlijk het symbool is van onze buitenlandse zaken, waar in het statige decor tijdens diners en recepties ook heel veel onderhandeld wordt, aan diplomatie wordt gedaan. En dus dat is, voor hen is dat essentieel.
Al die pracht en praal, dat dient ergens voor. Het is om de andere landen een beetje, maar het is te imponeren. Hè?
Voilà.
Zeg maar.
Want iedere ambassade in het buitenland, of toch bijna op de belangrijkste posten, heeft ook een residentie. En dat is best wel indrukwekkend. Dat patrimonium dat België heeft in de hele wereld, dat is wel de moeite waard.
Het is een residentie. Als je op zoek komt, dan kan je daar logeren.
Voilà,
dan...
dus... De premier heeft een ambtswoning in Brussel, maar een ambassadeur heeft in zijn post, in zijn land, in zijn hoofdstad ook een residentie. En dat zijn best wel indrukwekkende gebouwen. We zijn in Washington geweest, waar de gemeenschap daar het eens is dat de Belgische residentie wel de mooiste is van allemaal.
Dat is een beetje pauwengedrag, hè?
Maar opnieuw leggen ze dan uit, wij zijn. Het dient tot iets. Dus je komt in dat prachtige gebouw, daar is dan een keuken, daar zit dan een jonge kok te koken, een leerling van de kokschool in Kokszijde. Dus iemand die wel iets kan, die dan Belgische kost serveert aan Amerikanen. Dat gaat van rechters van het Hooggerechtshof die komen eten tot en met Belgische ministers op bezoek, maar ook kinderen voor een Sinterklaasfeestje. En zo hebben ze daar ieder jaar 4000 gasten. Dus opnieuw zeggen zij, van dat is een deel van de diplomatie. Dat is België naar buiten brengen, België verdedigen. Dat is gesprekken voeren met mensen enzovoort. En het is eigenlijk de vrouw van de ambassadeur die daar een beetje maître d'hôtel speelt. En eigenlijk heb je daar, schrijf ik ook in een boek, twee ambassadeurs voor de prijs van één. Want zij wordt niet betaald door buitenlandse zaken om dat te doen. Maar zij doet dat wel om haar man
de
te helpen.
De PR van België.
Voilà.
Verzorgen.
Diplomatie gaat door de maag.
Ja, dat is grappig dat je dat zegt. De vrouw van de ambassadeur. Want er zijn...
Het kan ook de man van de ambassadrice zijn.
Precies. Ja, precies. Er is ook een vrouwelijke ambassadrice. Nee, een vrouwelijke ambassadeur, moet ik dan zeggen. Die vertelt dat ze, als ze op receptie komt, haar man altijd wordt aangesproken als meneer de ambassadeur.
Dat is Aniek van Kalster, die mij ook op het hart gedrukt heeft meermaals. Van, gaat daar toch wel een aantal vrouwen in steken ook, in die reeks en in dat boek. En dat was uiteraard van bij het begin ook de bedoeling, maar het is niet eenvoudig. Want als je vandaag de foto neemt van alle posthoofden, alle ambassadeurs en consuls en zo, dan blijven dat toch wel grijze oude mannen. Als je die foto ziet, dan zit daar wel regelmatig al een vrouw tussen. Gelukkig maar, het zou erg zijn. Maar dat is toch een van de clichés waar ze nog altijd mee worstelen, namelijk een diplomaat is bij definitie een man.
Ja.
En intussen is het veranderd, want als je het hele korps neemt, zitten ze bijna aan 50-50. Maar er is nog wel een weg te gaan, want het is nog altijd zo dat een vrouw veel moeilijker promotie maakt binnen die diplomatieke carrière dan een man. We zijn ook in New York geweest, waar België nu lid is van de Veiligheidsraad, op dit moment zelfs voorzitter. Ik vroeg me daarbij ook af, wat betekent dat? Dus we zijn daar ook een tijdje neergestreken om dat te ontdekken. En daar hebben ze er bewust voor gezorgd van, we moeten hier, en ze kregen extra diplomaten tijdens die periode dat we lid zijn van die Veiligheidsraad, 18 diplomaten en daar is de verhouding 9-9. Ja. Met opzet, want het moet nu eenmaal om daar inspanningen te doen. Net voor we lid waren van de Veiligheidsraad was er wel geteld één Belgische vrouw die daar als diplomaat werkte. Dus
maar
om maar te zeggen,
het gaat de goede kant op.
Het gaat de goede kant op.
Want dat is het clichébeeld. Het zijn mannen, het zijn Franstalige mannen en ze zijn van adel.
Ja.
Ja. Zoals vroeger, hè?
Zo is het ontstaan. Dus dat cliché komt ergens van. Hè. Dus in 1830, als België ontstaan is, dan waren diplomaten per definitie van adel. Want die hadden al geld en diplomaten werden niet betaald bij aanvang. Okay. Zo is dat gegroeid en adel was dan Franssprekend. Dus zo is dat geëvolueerd tot een moment dat ze toch beseften, als België wat volwassener geworden was, van ja, nu moeten we toch wel iets aan doen. Er moeten meer Nederlandstaligen in dat diplomatiek korps komen. In de jaren 60 had je een minister, Fayad, die dat eigenlijk bewerkstelligd heeft, die gezegd heeft van bon, we moeten echt een inspanning doen om meer Nederlandstaligen bij dat korps te krijgen. En die eerste diplomaten van die lichting, die hebben ze dan ook de Fayad Boys genoemd. Maar die hebben wel voor een kentering gezorgd.
Boys, hè, vooral de duidelijkheid.
Ja, inderdaad. Dus die vervrouwelijking, dat is pas later gekomen.
Dat is pas veel later, ja. Wat ik heel opvallend vond in je boek, dat wist ik niet, is ze zijn ook politiek benoemd tegenwoordig.
Ja, en dat is nog altijd een
politiek
benoemd. En daar maken heel wat diplomaten zich ook wel boos over.
Want je zou denken dat uitgerekend diplomaten een soort neutraal iemand moeten zijn?
En dat zijn ze ook. En dat is net de reden waarom het zo schandalig is dat het nog altijd politiek benoemd is. Dus diplomaten, heb ik kunnen merken, zijn serieuze kerels, zoals Johan Verbeke, een van de ambassadeurs die we hebben geïnterviewd, zegt. Dus die doen hun job echt wel goed en die zijn niet bezig met we gaan de liberalen moeten pleasen of ik ben een sos en dus ga ik dan een keer
in... De baan van de dag in de wedstrijd.
Voilà. Het werk dat zij doen is per definitie apolitiek. Zij dienen ook natuurlijk wel vaak een politicus. En zelfs daar zie je bijvoorbeeld dat diplomaten op kabinetten gaan werken. Maar iemand als Louis Michel bijvoorbeeld, als hij minister was van Buitenlandse Zaken, heeft bewust voor gekozen om niet te veel of bijna geen liberalen in zijn kabinet op te nemen. Dat is heel opvallend. Zijn zoon Charles Michel doet dat volledig anders. En hij wilde gewoon de beste. En dus heeft hij vroeg aan Jean-Luc Dehaene, wijlen Jean-Luc Dehaene, van... Vertel mij, wat zijn de beste diplomaten? Want hij geeft toe, ik heb mijn carrière als minister kunnen maken dankzij diplomaten. Jean-Luc Dehaene lachte en zei van, ja, de beste diplomaten zijn Tjeve, die gaat het toch niet opnemen in je kabinet? En hij heeft gezegd, ik wil de beste. En hij heeft dan ook met de beste diplomaten gewerkt. En hij zegt daar tot op vandaag van, zij hebben mijn carrière eigenlijk gelanceerd. En dus die politieke benoemingen, want daar wil ik eigenlijk toe komen, dat is iets dat de dag op vandaag erger en erger wordt. Je ziet dat het nog altijd belangrijk is om een bepaalde kleur te hebben. Ik heb met heel veel jonge diplomaten gesproken die aan hun carrière beginnen met veel ambitie en die dan zeggen, ik heb nog één probleem, ik moet nog een kleur kiezen.
Ja.
En dat is natuurlijk volledig van de pot gerukt.
Want... En hoe kies je een kleur? Net als door een partijkaart te kopen, dan, of is
dan,
dat subtiel?
Dan moet je heel opportunistisch redeneren en dan moet je zeggen van welke kleur, op dit moment is het een liberale minister van Buitenlandse Zaken, misschien is het wel niet slecht om liberaal te zijn. Nu, ik moet wel zeggen, Didier Reinders, die nu weg is naar Europa en tot voor kort minister van Buitenlandse Zaken was, die heeft nog snel een benoemingsronde kunnen doen. Hij heeft ook een aantal partijgenoten een mooie post kunnen bezorgen, maar hij heeft wel op twee cruciale posten twee PS'ers aangeduid. Dus het verhaal is natuurlijk wel genuanceerder dan dat, maar er zijn in het verleden wel al regelmatig fratsen gebeurd.
Maar het opmerkelijke is, ik zou verwachten dat ik daarvoor geel kies. Dat N-VA kiest, want die zijn de grootste.
Zij zitten daar heel gevrongen.
Ja.
Want ik denk dat de Belgische diplomatie een van de laatste federale Belgische bastions.
En daar moet je met een N-VA-partij
krijgen. Er zijn bijzonder weinig diplomaten die zeggen, ik ben N-VA'er. En dus zij zitten daar gevrongen. Zij doen eigenlijk niet mee in die benoemingscarousel, omdat ze niet kunnen. En zij willen natuurlijk... Minister-president Jan Bon heeft bij zijn aantreden gezegd, ik ga Vlaanderen meer op de kaart zetten. Hij is nu ook volop premiers en staatshoofden aan het ontmoeten. Hij wil echt aan buitenlandse
diplomatie doen.
Maar zolang Vlaanderen, dat zegt bijvoorbeeld Peter de Rover ook in een boek, zolang Vlaanderen niet onafhankelijk is, kun je bijna niet of toch moeilijker aan diplomatie gaan doen. Want staten worden erkend. Bijvoorbeeld in de VN, in New York, is er geen zitje voor Vlaanderen. Zij moeten bij de anderen gaan zitten als zij een debat willen volgen. Dus ik denk dat N-VA daar toch wel wat gevrongen zit, zolang zij niet kunnen bewerkstelligen wat zij willen, namelijk Vlaanderen onafhankelijk.
Je bent ook gaan filmen bij de VN in New York, op de jaarlijkse hoogmis van de diplomatie, zo wordt het genoemd. Dat is de algemene vergadering, één keer per jaar.
Dat is een onwaarschijnlijk circus eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dat is het juiste woord.
Dus dat is...
Ga je even beschrijven hoe het gaat?
Ja, dus eigenlijk is het een ongelooflijke, moeilijke parcours dat je aflegt om daar binnen te geraken als journalist. Dus je moet je laten screenen en je moet allerlei aanvragen doen. En pas de laatste moment weet je van, oké, nu mogen we binnen. Ja. Maar eens dat je daar binnen bent, dan loop je daar tussen al die leiders. Dus iedereen is daar, 193 landen zijn er vertegenwoordigd. Enkel Poetin wil daar niet naartoe komen, want hij vindt dat toch maar niks, dat multilateraal overleg. Dus die stuurt altijd zijn minister van Buitenlandse Zaken. En dan ja, zie je daar een constante ontmoeting, een soort speeddating voor politieke leiders. Ja. Er zijn er zo 1700 per dag die dan ja, van hier naar daar, he. Van het een hokje naar het andere.
Is het ja. woord dat wel eens voilà. Valt, denk ik. Kleine hokjes, twee zeteltjes.
Ja.
En heel daar zit dan bizar. Charles Michel en toen nog als premier en Boris Johnson. En dan, wat hebben ze dan, 10 minuten?
Wel ja, 10 minuten
en
er wordt snel wat gebabbeld. En dan komen ze onderweg nog iemand tegen die ze een keer even knuffelen, omdat ze elkaar blijkbaar wel goed kennen. Bijvoorbeeld Charles Michel en de president van Colombia. Hij was daar ook toen, heel in september van vorig jaar, heel bevraagd, omdat hij Europese president ging worden.
Ging
dat
worden,
was al
ja,
geweten.
Was net tussen premier
en dus voilà, de halve wereld wilde hem dan spreken.
Maar dan
dus
kunnen ze 10 minuutjes met elkaar babbelen en dat is ja. het dan.
En vaak is dat dan de aanzet voor een volgende afspraak of is dat de start van een onderhandeling die dan verder gezet wordt door de diplomaten, hè, die ja. dan in opdracht van hun leider die gesprekken verder zetten. Dus dat wordt eigenlijk weinig beslist, maar dat is vooral een forum waar er veel gepraat wordt. Johan Verbeke die zegt in de reeks ook, het is een geïnstitutionaliseerde praatbarak. En dat is het eigenlijk ook wel.
Maar dat klinkt negatiever dan dat klinkt negatief, andere want... diplomaten het beschrijven. Ja. Hè? Want ze hebben het gevoel dat daar toch echt ook dingen...
De basis wordt daar gelegd. Hè? Dus dat praten ja. opnieuw hè, dient wel tot iets. Dus zij leggen daar dan de basis om uiteindelijk dan beslissingen te gaan nemen.
Het ja. probleem met die diplomaten is natuurlijk dat die het standpunt van België moeten vertolken. En dan moeten ze weten wat het standpunt van België is. Dat is alsof je het standpunt van Israël zou moeten kennen.
Dat is ja. een drama. Hè?
Dat is een drama, hè?
Ja. Absoluut, en dat wordt erger en erger. Dus ik denk dat de politieke actualiteit ons leert dat België een verhaal is dat heel moeilijk wordt. Maar ook voor diplomatie en voor diplomaten is dat ook langer hoe moeilijker.
Je zou je voor minder een beetje op de vlakte houden op een receptie.
Ja.
En de kat uit de boom kijken.
Maar het probleem hier is dat België hoe langer hoe minder een eensgezind standpunt heeft, waardoor je aan de onderhandelingstafel komt zonder een gemeenschappelijk standpunt.
Ja, en daar gaan ook veel onderhandelingen aan vooraf. Wat is het, 350 vergaderingen ja, per jaar met
absoluut.
50 man per vergadering?
Om tot dat gemeenschappelijk standpunt
dat te kunnen. Dat moet je ooit ook nog eens filmen, maar dat moet voor een andere reeks worden. Deze is super interessant. Over de diplomatie, de Belgische diplomatie, core diplomatiek heet ze.
Interne keuken.